Vorig seizoen hebben we in 7 keer zijn we gekomen tot en met Handelingen 3. Dus, heel eenvoudig, zijn we gebleven bij Handelingen 4. En we lezen zo direct met elkaar. Kunt u thuis ook even opzoeken als u wil. Handelingen 4, vers 1 tot en met 21. Handelingen 4, vers 1 tot en met 21. En je hebt gezien, de vorige keer, dat daar een verlamde man, een bedelaar, bij de schone poort zit, de schone poort van de tempel, en dat hij door Petrus en Johannes genezen wordt. Hij kan staan, hij kan opstaan. Hij heeft 40 jaar vanaf zijn geboorte niet gelopen, en hij rent en hij springt en hij danst, hoeft niet naar een fysiotherapeut, hij gaat zo de tempel in, wat hij nooit mocht voordien. En in de zuilengalerij zeggen die mensen, is dat niet die man waar we altijd centen aan gaven? Die bedelaar, ja, dat is die hoe kan dat allemaal, enzovoort. En dan heb je gezien in hoofdstuk 3, vers 11, dan vanaf vers 14 geloof ik, dan ging Petrus een toespraak houden. Dan ging hij het uitleggen. En in die toespraak zitten we nog vandaag. Dus ik neem het op in hoofdstuk 4, vers 1, en dat lezen we nu samen. Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op en af, hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood nog wel verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag en dat deden ze omdat het al avond was. Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich en gingen nog niet naar huis, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer 5000. Dat is mooi. De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, samen met Annas, de hoge priester, Caiaphas, Johannes en Alexander en alle die tot het hoge priesterlijke familie behoorden. Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor met de vraag, door welke kracht of in wiens naam hebt u deze daad verricht? Petrus antwoordde, vervuld van de Heilige Geest, leiders van het volk en oudsten. Nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen en u ons wordt gevraagd, hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier nu gezond voor u staat. En dat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth. Die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, hoor wat er staat, gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus' gezelschap hadden verkeerd. Maar omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hen hun woorden inbrengen. Nadat ze hun bevolen hadden de raadzaal te verlaten, overlegden ze met elkaar. Ze zeiden, wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat ze een wonder hebben verricht. En wij kunnen dat niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken. En hen gewoon verbieden zijn naam te gebruiken. Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over hem te onderrichten. Maar Petrus en Johannes zeiden: kunnen wij tegenover God verantwoorden om nu wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf. We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken, lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen, nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. En de man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan 40 jaar verlamd geweest. Een mooi verhaal, hè? En een mooie toespraak. Doe even. Zo. Mooi verhaal. Mooie toespraak. Petrus en Johannes, maar zover ben je al denk ik, die zijn bezig om de menigte toe te spreken. Dat wat allemaal in die zuilengang liep. En helemaal, wat is er allemaal gebeurd jongens? En dan wordt het gauw een opstootje. En als Petrus en Johannes de menigte dan toespreken, komen de priesters, ik lees vers 1 en 2, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, hevig ontstemd, omdat ze het volk onderrichten en de opstanding uit de dood verkondigen, op grond van wat er met Jezus is gebeurd. Ik denk eigenlijk, ik heb erover nagedacht, hè? Ik denk Petrus en Johannes zijn bezig om te spreken, net als op de eerste Pinksterdag. Ze zijn bezig om ergens naartoe te leiden. Ik denk dat ze hier op het punt staan tegen de mensen te zeggen: mensen, bekeer je en geloof in de levende God. Dat kan alleen maar als je gelooft in Jezus Christus. En als je gelooft in Jezus Christus, dan zul je de gave van Gods geest ontvangen. Dat zegt, doet Petrus ook in Handelingen 2, kan je thuis nazoeken, vers 38 tot 41. Dus het gaat naar een climax. Er gaan weer mensen bij komen. Toch? Maar zover komt het nu niet. Want juist op dat moment komen de autoriteiten. Zij onderbreken abrupt deze toespraak. Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespreken, komen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. En als je meegelezen hebt en meedenkt, want het is mogelijk, dan merk je dat dit het verzet tekent. Dat dit de enorme tegenstand typeert die er is in de geestelijke wereld tegen Jezus. En tegen de levende God. En dat komt door de leiders van het volk op hen af. Dat is niet vreemd. Dat is niet vreemd. Want als Jezus in de handen is van de oude Simeon, nog niet zo oud is Jezus dan, dan profeteert, en dat gaan we even zien op de biemer, dan profeteert de oude Simeon over Jezus. Deze is gesteld tot val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat weersproken wordt, hoor je het? En Maria, of jij, zelfs door jouw ziel zal een zwaard gaan. Het zal je pijn en moeite kosten. Het zal je verdriet geven. Maar je houdt vol. Het is een, tot een teken wordt het dat weersproken wordt, opdat de overleggingen uit vele harten worden geopenbaard. Ik zou bijna zeggen zo dat. Ja? Het wordt weersproken, want de overleggingen uit vele harten komen naar voren. En die heb je als je goed meegeluisterd hebt. Heb je mensen horen overleggen in hun hart? Heb je al mensen horen spreken in dit hoofdstuk? Ja. Mooi, hè? En nou denk je misschien, oh, dit gaat over Jezus. En dat is heel mooi. En dat al tegen Maria gezegd wordt. En dat later blijkt. Want Jezus die gaat de dood in. Die gaat aan het kruis. Die sterft. Maar de Heer wekt hem op. Maar dit profeteert Simeon ook over de leerlingen van Jezus. Ja toch? Zoals de meester, zo zijn knechten. Ja? Dus hij profeteert het eigenlijk ook over jou, als je thuis zit te kijken of hier zit, over ons. Als je de Jezus volgt, dan bestaan er geen compromissen meer. En dan geeft dat, dan ontstaat er dus een scheiding van geesten. En dan keer ik terug naar mijn verhaal. En dan zie ik de hoofdrolspelers, kijk maar mee. Wie daar aankomen, de priesters, de Sadduceeën en de tempelwacht. Nou, de priesters die ken je wel, daar hadden ze er heel veel van. Voor allerlei functies in de tempel. Zelfs het koor was uitgelopen. Ja? De tempelwacht, deze treedt op namens de hoge priester. Hij moet de orde en de rust op het tempelterrein bewaren. En de Sadduceeën, wat zijn dat nou voor figuren? Nou, Sadduceeën hebben hun aanhangers voornamelijk onder de priesterfamilies. Dus dat is waar ze hun aanhang hebben. Hoe leven ze? Ze leven heel wettisch. En ze zijn erg conservatief. Ze houden zich alleen aan de wet, dus aan de Torah. En je weet dat je nog twee rollen hebt. Je hebt de profeten en de geschriften. Nou, de profeten en de geschriften, dat zijn voor hen geen bijbelboeken. En dan snap je al, dan leven ze dus alleen maar naar de wet en de wetjes. Ze geloven ook niet, ik help je een beetje, dat mensen uit de dood opstaan. Ze zingen het lied Engelen bestaan niet. Want ze geloven niet dat er engelen bestaan. En dat er een koning, dat de Messias komt, is voor hen geen item. Ja, bijna denken dat ze vrijzinnig zijn. Toch zijn ze conservatief wettisch. En ze hebben nooit de profetieën verstaan, want die bestaan niet voor hun. Je zal toch leven als kind van God, als zoon van God in wording, hier nu. Dat je de profetieën niet meer verstaat. Dat je daar de diepte niet uithaalt voor je leven. Ja, dan word je conservatief of misschien wel vrijzinnig. Daar zit dezelfde weerspannige geest achter. Goed, even terzijde. Dus, je begrijpt, dat zei ik net, hier zit een geest achter. Ja? Dat hebben die mensen niet allemaal van zichzelf. En deze geest tekent altijd verzet aan tegen het evangelie, als jij het wil laten werken. Dus, dat merk je ook in onze tijd. Dat die geest actief is, ten aanzien van je leven. Als het kan dus, in jou en mijn leven actief is. Hij ondermijnt je. Hij wil bijvoorbeeld niet dat je dieper gaat met Gods woorden. Aantal spelletjes op wat apparaten, dat is veel leuker. Ga maar rustig door. Maar vooral niet dieper gaan met de woorden van God. Engelen, ja, dat is een goed item. Hoe denk jij eigenlijk over engelen? We hebben hem gelijk te pakken, voor jezelf. Wat doe je ermee? Wat is dat voor dimensie in je bestaan? Is het actief? Mag het levender worden? Mag je je nog meer bewuster van worden? Ja? Want besef je dat ze jou ten dienste staan om het heil te beërven? Heb je knechtjes voor die jou helpen daarbij? Terwijl je misschien wil steunen en zuchten. Ze zeggen, niet zo steunen joh, niet zo zuchten, we gaan door. En ze geven je vaart. Mooi hè? Dus, zie er ook zo naar uit. Dat wil die geest niet, daarom benoem ik het even. Zie er ook zo naar uit dat Christus openbaar komt in jou. Heer, dat u verder openbaar komt in mij. Dat je gebed is. Oké, dat is weer even gewoon voor het praktische. Hè? Maar je hebt dan met dezelfde geest te maken. En je merkt, tenminste ik merk wel eens dat het wordt een beetje een dimmer opgezet. Een dimmer wordt een beetje rustig hamer. Ja? Goed. Even. We waren bij die autoriteiten die op Petrus en Johannes afkomen. En die autoriteiten die zijn hevig, ik pak maar wat de MBV zet, hevig ontstemd. Sommige vertalingen zeggen ze zijn woedend. Ja, bekend verschijnsel van vrome geesten. hevig ontstemd. Waarom? Petrus en Johannes, die leren het volk. En daar hebben ze geen bevoegdheid voor. En nog erger, Petrus en Johannes, zij verkondigen de opstanding uit de doden. Nou, je had die Sadduceeën, had je al gehoord, die wil dat helemaal niet. En nog wel op grond van het werk van Jezus Christus, wat hier centraal weer wordt gezet in deze toespraak. Vind je die prachtig? Ik denk, maar dat is terzijde, ze verkondigen ook, en dat doen ze ook aan ons vandaag, jij kunt opstaan, jij kunt verder opstaan uit de dood. Hallo, ik sta op voor. Waar sta jij voor op? Waar kom jij voor uit je bed? Dat vragen ze wel eens aan mensen. Nou, lekker ijsje of verhooi dan. Ja. Jij kunt opstaan voor. Verder opstaan. Dat je gaat leven. Dat je helemaal gaat leven. Want Jezus is ook voor mijn, voor jouw zonde gestorven. Hij stond op. Want de dood kon hem niet binden. Kon hem niet vastzetten. Kon hem dus niet houden. Jij mag met hem opstaan. En dan kan de dood jou ook niet vasthouden. En ook die occulte geesten zullen dan moeten wijken met hun doodsklimaat. En dan gebeurt dat en dan merk je. En je kan altijd merken, want dan mag je altijd verder in komen, ik ook. Dan ga je steeds meer denken, spreken, leven vanuit de opstanding van Jezus Christus. Dan geloof je in hem. Heer, ik geloof in u, want u geeft mij eeuwig leven. Dat is een leven wat nu al begint en wat altijd maar doorgaat. Met een hele hoop goeds waar je nu al een klein beetje van in je vingers, in je leven hebt. Wie in hem gelooft, zegt het woord, heeft eeuwig leven. Wie hem ziet, zal de dood niet meer zien. Want wie hem ziet, ziet Gods heerlijkheid. Zo simpel ligt het. Mooi, hè? Goed. En, dan zien we in, dat hebben we behandeld vorige keer, in Handelingen 3, vers 15. Hem die de weg naar het leven wijst, hebt u gedood. Maar God heeft hem uit de dood doen opstaan. En daarvan getuigen wij. Dat is niet moeilijk, hè? Je moet de vraag krijgen waarvan getuigen zij. Nou, dan kan je het gewoon teruglezen in het vers. En dan gaat het door wat ze zeggen, wat ze ook hier zullen zeggen. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam, dat deze man die hier voor u ziet en die u kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Vind je die prachtig? En als je nou goed luistert, dan hoor je hoe Petrus en Johannes daar al een duidelijk verband leggen. Een duidelijk verband tussen het opstaan van die verlamde man en het opstaan van Jezus. En zij zeggen het als volgt, dat heb ik zelf niet verzonnen, want dat zeggen zij. De opstanding van de verlamde is het bewijs van de opstanding van Jezus. Zo zit het in elkaar. Prachtig, hè? En het gaat verder. Want die mensen die komen, hevig ontstemd, omdat, weet je, dat hebben we gehad, vers 1 en 2, ze grijpen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond is. Maar van degenen die naar de toespraak hebben geluisterd, bekeren velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeit tot ongeveer 5000. Het lijkt wel of je erbij bent. Ja, dat gaat me een doopdienst worden, mensen, op 22 november. Ja, sommigen zitten kijken. Nou, daar heb je het. Ja, dus ik probeer het een beetje levend te maken, hè? Dat je merkt van hoeveel daar tegenop kan komen, tegen zoiets. Ah man, zeur niet, daar heb je het over, hier toch dat, zoiets. Kan ook op alle andere fronten in je leven, maar het is dezelfde geest. Ja, en dan gaat het niet om de zichtbare dingen, maar gaat het erom, wat geloof jij eigenlijk zelf van de Heer, voor de gemeente, voor jouzelf? Goed, je hebt het gezien. Ze grijpen hem vast, slaan de hand aan hen. Ik denk, en ik pak hem gelijk geestelijk voor jezelf, Zo werken die geesten vandaag ook nog. Ze willen jou, ze willen je gevangen zetten. Kan hun niet schelen waarmee, als ze je maar vast kunnen zetten. Ja? Dat je niet verder gaat in de evangelie. En Jezus waarschuwt. Hij waarschuwt. Want hij zegt in Lucas 21, vers 12 zegt hij. En je kan meelezen op de biemer. Voor al deze dingen zullen zij de hand slaan. Hey, die hadden we net ook aan jullie. En jullie vervolgen. Maar het zal er voor jullie op uitlopen dat je. Oh, het zal voor jullie uitlopen op een getuigenis. Dat je zult getuigen dus. Neem daarom in je hart. Voor niet van tevoren te bedenken hoe je te verdedigen. Want ik, zegt Jezus, zal jouw mond en wijsheid geven. Die al jullie tegenstanders niet kunnen weerstaan of weerleggen. Het is toch een prachtige tekst, mensen. Voor jezelf geestelijk. Toch? Het geldt voor deze leerlingen natuurlijk ook, want die staan zo meteen inderdaad voor de rechter, voor het Sanhedrin. Dus hebben ze daar die nacht geslapen of hebben ze niet geslapen? Dat is al wakker lagen, wat moet ik morgen zeggen? Hadden ze helemaal niet. Hebben ze helemaal niet. Vind je die prachtig? Ja. Dus als boze geesten jou voor het gerecht slepen, en dat doen ze altijd met dingen die zichtbaar waar zijn. Ik, zeg Jezus, geef jouw mond en wijsheid. Ik geef jouw gedachten in je hart, woorden in je mond, waar je mee verder kan. Waarop ze jou niet vast kunnen zetten, als jij die woorden en die gedachten en die werkelijkheid, die van mij is, voor jou gelooft in je leven. Prachtig, toch? En als ik dat dan zie, en dat maak je wel eens mee in je eigen leven, en dat zie je hier in de tekst die we lezen, dan denk ik, wat een tegenstand. Wat een moeite. En als mensen erin meegaan, in die geest, dan zeggen ze, en wat gaat er allemaal nog meer komen? Daar heb je hem al. Ja? Betrappen erop, want ik ken dat zelf. Dat ik me erop moet betrappen. Het zal er nog meer gebeuren. Dan zei, ho, stop, kappen. Ja? Niet met die geest mee. Jezus zegt, ik geef jou wijsheid. Ik geef jou woorden. Ik geef jou kracht. Die je tegenstanders in de geestelijke wereld niet kunnen weerleggen. Tenzij jij mij niet gelooft. Zo. Mooi, hè? Hij vraagt, wil je je hiervoor openstellen? Wil je door mij, je liet je door allerlei dingen in beslag nemen, ik ook wel eens, wil je nu door mij in beslag laten nemen en hoger op laten voeren? Vriend, kom hoger op. Mooi, hè? Zegt hij ook ergens in een gelijkenis. Jezus, hij helpt jou, dat hoor je. Hij helpt jou in Heilige Geest, dat heb je niet van jezelf. Want als je over jezelf gaat denken en alles, dan kom je er niet uit. Dan moet je misschien alle mensen lief hebben. En dan denk je, oh, het gaat fout als ik dit zeg en als ik dat zeg. Hou toch op, mens. Oh, sorry. Je bent zo mooi. Ja? Houd dat vast. Jezus helpt jou. In wat voor situatie jij ook bent. En Petrus en Johannes zitten niet in een leuke situatie. Ze liggen in de gevangenis te wachten tot de morgen. Hij helpt Petrus en Johannes. Hij zorgt dit keer niet dat de gevangenis open gaat en dat ze weg kunnen. Nee, dat gebeurt niet. Ja, dus ik weet niet waar jij voor zou gaan bidden als goed christen. We bidden dat nu de gevangenis open gaat, dat de boeien nu verbroken, die worden niet verbroken. Maar ze zijn zelf niet geboeid. Want het woord van God is niet geboeid. Vind je prachtig? Ze zitten vast en ze laten zich de mond niet snoeren. Even uitleggen, omdat het al laat is, staat er dan zo bij, blijven ze gevangen tot de morgen. Dat moet je begrijpen, want het Sanhedrin komt vanavond niet meer bij elkaar. Die komen morgen weer. En ook uit de plaatsjes rondom Jeruzalem komen de mensen. Om voor het Sanhedrin inderdaad te komen, want er is weer een geval wat we moeten bespreken. Ja. Morgen zullen ze zich buigen over de verlamde man. apart figuur die zo eens de tempel binnenliep en genezen is. En morgen buigen ze zich ook over de apostelen die dat gedaan hebben en wat de apostelen verkondigen. Je ziet hier, als je goed meekijkt in het verhaal, aan de ene kant, mensen willen niet veranderen, zij weten het, alles moet blijven zoals het nu is en wat er tegenin gaat, bestraffen we. En aan de andere kant zie je, als je meekijkt in het verhaal, mensen hunkeren naar leven, ze hunkeren naar verder veranderen, naar meer van God en van Jezus in hun leven. Dat willen ze. Ze gaan met heel hun hart in God geloven. Ze gaan in op Gods woorden, want die geven het echte, ware leven. En dan is de simpele vraag naar mezelf toe. En dus ook naar jou toe. En jij? Wil jij verder veranderen? Vernieuwen? Ik heb het niet over programma's die af moeten werken hoor, voor de duidelijkheid. Daar heb ik het niet over. Het gaat over hier van binnenuit. Heer, ik kan nog meer veranderen in mijn leven. Ik kan nog verder vernieuwen. Ik kan me zelfs nog verder bekeren van en gevolg daarvan toewijden aan. En dan hoop ik niet dat toewijden aan iets aards is en dat je bekeert van naar de Heer toekomen. Ja? Je kan opstaan uit wat nog doods is. Opstaan uit wat je soms nog, ja niet altijd, maar soms nog, zo passief maakt. Een beetje alsof het lijkt dat je nog slachtoffer bent. Maar Jezus laat zich slachten. En hij is geen slachtoffer. Mag er de duisternis komen op je af, maar je bent geen slachtoffer. Want de Heer geeft je kracht. De Heer helpt je. De Heer geeft je perspectief. Ja? Prachtig. Dan mag je Gods woorden in jou tot leven, verder tot leven brengen. Mooi, hè? Goed, Petrus en Johannes, je had het ze nog, hè? Die zitten nog in die gevangenis. En ik zei net maar, het woord van God is niet geboeid, zegt 2 Timotheus 2, vers 9. 2 Timotheus 2, vers 9, daar vind je die tekst. Gods woord werkt ondertussen, dat heb je gezien, door in mensen die het horen. Zo moet ik zeggen, gehoord hebben. En veel mensen bekeren zich. Ze zijn overtuigd, dit is het. Hier ga ik voortaan voor. Dus overtuigd, zou je wat soberder kunnen zeggen van deze blijde boodschap. Maar wat ik net zei is wat het doet in hun leven. Ja? En het aantal gelovigen dat groeit maar aan. Nu tot 5000. Hoeveel zijn er bijgekomen? 2000. 3000 in Handelingen 2. Hè? Kijk maar na, in Handelingen 2. 3000 op één dag. En hier komen er zomaar weer 2000 bij. Wie zal hen tegenhouden? Wie zal dit keren? Niets of niemand kan dit tegenhouden. Ze gaan geloven in de opstanding van Jezus Christus. Prachtig, hè? En dan gaat het verder, want dan zitten we in de volgende dag. Heb iedereen de bus genomen naar Jeruzalem, die daar moet komen. Het ezeltje. Ja. De volgende dag komen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem. Samen met Annas, de hoge priester, met Caïfas, met Johannes en Alexander en alle die tot het hoge priesterlijke familie behoren. Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hebben doen plaatsnemen, beginnen ze het verhoor met de vraag: door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht? Goed. Nou, je ziet, ze zijn binnengebracht, ze staan daar, ook die man die verlamd was staat er, dat zou je zo merken. En ze beginnen met het verhoor. Petrus en Johannes komen voor het Sanhedrin. Het is soms wel eens een uitdrukking geworden. Dat er iemand dacht, dan moest hij voor een team of een oudsteraad verschijnen, moet ik voor het Sanhedrin komen. Ja. Dus het had een negatieve klank. Ja? Het Sanhedrin, dat is de Hoge Raad. Het is een soort van zelfbestuur, wat een beetje toegestaan is door de Romeinen. Zo zit het in elkaar. Het heeft 70 zetels. 70 personen dus. Ja? 70 personen. En de hoge priester is voorzitter van het Sanhedrin. Deze hoge raad bestaat uit 3 partijen. En als je goed meegelezen hebt, dan heb je gezien dat deze 3 partijen door Lucas genoemd worden in vers 5 aan het begin. Het MBV vertaalt leiders, geloof ik. Nou, daar staat de oversten. En dat zijn leiders, maar dan de leidende priesters. Dus de priesters die een leidende rol hadden. Ja? Dan de oudste. Nou, nu denk je bij oudste, weet ik veel waar je aan denkt. Als je in gemeenteverband denkt, dan denk je, hadden ze dan zoveel oudsten? Nee, de oudsten zijn daar de rijke familiehoofden. En de schriftgeleerden. En de schriftgeleerden, dat zijn rabbijnen uit de partij van de Farizeeërs. Die drie partijen, 70 man, onder leiding van de hoge priester, komen hier met z'n allen in Jeruzalem bijeen. En in Jeruzalem, daar staat het bekend om, komt de scheiding der geesten. Ze komen bijeen, zegt vers 5, samen met Annas de hoge priester en Caïphas. Die komen uit één en dezelfde familie. Schatrijk. Veel macht. We kennen deze hoge priesters onder andere, Annas en Caïphas, onder andere uit het lijdensverhaal van Jezus. En voor de duidelijkheid, Annas is hier geen hoge priester meer. Zijn termijn is al verstreken, maar hij draagt nog wel de titel. Want zijn schoonzoon Caïphas is nou hoge priester geworden, zijn schoonzoon. Ja, leuk hè? En die zegt, nou hou jij je titel nog maar even. Maar ik ben nu de hoge priester, zo zat het. En het was familie onder elkaar. Denk ik. Over Johannes, sommigen denken aan de koperslagen, maar dat slaat nergens op. Over Johannes en Alexander is niets bekend. We zien dus alle priesters uit het hoge priestelijk geslacht, als we goed meelezen, zijn aanwezig. Zie het voor je? Daar zit het hele spul, het hele panel, 70 man. En daar staan drie mensen. Ja, de man die genezen is. En Petrus en Johannes. En dan gaat het beginnen. Dan beginnen zij met hun verhoor. Door welke kracht en in wiens naam hebben jullie dit wel gedaan? En ik hoop dat je er iets in proeft. Of iets in mist. Wat je zou willen proeven. Want wat ik erin proef, is dat ze niet geïnteresseerd zijn in die man, ja inderdaad, in die mens die daar staat en genezen is. Prachtig. Nee, we gaan de dingen erbij halen, waarom en waartoe en hoezo heb je dit kunnen doen, dit gedaan. Dus ze zijn niet geïnteresseerd in een mens die 40 jaar verlamd was. Die nu genezen is, voor hen staat en een nieuw leven heeft. Niet langer, moet je voorstellen, niet langer lichamelijk verlamd. Niet langer ook innerlijk verlamd. En dat lezen we hier, dat zeggen de apostelen ook, dat bewerkt nou Jezus Christus. En dat doen de apostelen dus in de naam van Jezus Christus. Dan heb je het verband. Jezus doet mij, doet jou opstaan. En misschien zeg je, ik ben opgestaan. Nou, dan doet hij jou verder omhoog gaan. Omhoog gaan in je leven. Hij verlost je verder. Hij vernieuwt je nog verder. Hij herstelt en geneest je verder. En zo kom je tevoorschijn. Voor zijn troon. Gods heerlijkheid komt openbaar in jou. En dat is de mooie beweging. Hè? Dan denk je, nou, dat gaat snel, dan gaan we even. Maar de machten der duisternis, buiten je leven, en als het kan in jouw leven, als ze de kans krijgen, dan betwisten zij dat. Dan staan zij dat tegen. Dan proberen ze dimmen. Ja? En dat doen ze rechtstreeks, of soms door mensen heen. Ja, ik zou me niet zo makkelijk erover praten. Wee wie in die geesten die zo spreken, zo doen denken, wee hen die daar in die geesten gaan geloven. En weet je wat dan het mooie is? Dan maak je het weer heel praktisch. Heer, Ik mag dus scheiding van geesten bewerken in mijn leven. Ik mag die boze geesten wederstaan en wat er nog van is, opruimen. Zodat ik gezond word. Helemaal gezond. Heer, uw werk. Laat het maar doorgaan in mijn leven. En ga dan naar binnen bij jezelf. Dat is best moeilijk. Ga naar binnen bij jezelf. Dat je eens een keer durft vragen, misschien doe je het al iets vaker. Wat gebeurt er nu van binnen bij mij? En waarom gebeurt dat? En kom dan niet bij waarom, daarom allerlei zichtbare dingen. Dat die lelijk deed en die verkeerd en die had de stoel recht moeten zetten. Maar dat je in je innerlijk gaat, waarom gebeurt dat bij mij in mijn innerlijk nog? En dan kan je er ook iets aan doen. Misschien gaat het volgende week of volgende dag wel een heel klein tikje beter. Zo. Niet van die... En dan weer een beetje. En weer een beetje. Dan breng je scheiding van geesten aan. In je denken, in je verlangen, in je geloof. Want rond het evangelie, rond jouw toekomst, rond wat de Heer met jou wil, en waar je al veel van hoort vanavond, geldt het volgende. Dit alles geloof jij, of je gelooft het, maar half en dus niet. Ik hoop dat je hem hebt. En deze machtsstrijd in de hemel, om mensen, dus ook om mij en om jou, is nog steeds aan de gang. En dan gaat het nu om jouw hart en om mijn hart. Het gaat om jouw leven, om mijn leven. Vandaag en morgen. Gaat er om wat je met je hart gelooft en met je mond belijdt. Je kunt ook eens terug omdraaien. Wat zeg ik nou? Oh, dat wordt niks. Ja, ik pak een makkelijk voorbeeld. Hè? Wordt niks, dat wordt helemaal weer niks. En wat geloof je nou? Wat zit er in je hart? Die verwerping? Dat je niks bent, dat niks wordt? Dat jij niet kan? Nee, ik heb het niet over de overzijzing. Oh, we kunnen alles. Dat is ook niks. Ja? Maar dat je in de gaten krijgt, als je spreekt, wat beleid ik nou eigenlijk met mijn mond? Waar gaat het allemaal over? Een hele leuke. Ja, gewoon voor jezelf, ik ook. De apostelen zijn heel duidelijk, als ik nu weer terugkom bij de apostelen. Petrus gaat hier antwoorden en hij gaat antwoorden in 5 versen. Dus hij houdt het redelijk kort. En ik lees die versen vanaf vers 8 met jullie. Petrus antwoordt, vervuld van de Heilige Geest, leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord, omdat we een zieke hebben geholpen en u ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond en wel voor u staat, dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth. En dan komt hij, die door jullie gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door jullie, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu toch maar hoeksteen is geworden. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Het is toch helder en duidelijk, hè? Petrus antwoordt, vervuld van de geest van God. Vervuld zou je ook kunnen zeggen van Gods levensadem. En als je een beetje ermee inkruipt in die woorden en hem hoort, dan hoor je het vuur van zijn geestdrift. Zo staat hij in het leven, dat kan haast niet anders. Vervuld van God. Van wat hij bij machte is te doen. Ja? En het kan hem niet schelen hoe zijn leven af zal lopen, of hij nu al gekruisigd wordt of later. Op zijn hoofd. Je weet het. Ja? Hij staat voor het werk van zijn Heer. Hij beleidt de naam van Jezus Christus. En hoe sta ik vandaag in mijn leven? Hoe sta jij vandaag in je leven? Dat kan je zelfs in een gebed uitspreken. Ja? Heer, ik wil me meer aan u overgeven. Heer, ik wil me, het is niet zo lang vandaag meer, maar toch minder bezorgd maken. Heer, ik wil het loslaten. Heer, ik wil eigenlijk meer met u bezig zijn. Met uw gedachten. En uw geest laten werken in mij. Wijs mij verder de weg. Zodat ik die kan gaan. En me bevestigd voel in wat u doet en wat u geeft. Allemaal genade. Gratis voor niks. Dank u wel, Heer, dat u me hierin leidt. Kan je zelf ook doen. Als je 1 minuut, 2 minuut, ja, laat ik eens even stilvallen. Laat ik nou toch eens even stilvallen. En gewoon een kort gebed waarin je dingen, van dingen afstand neemt en waar je je verder laat vervullen van de dingen van de Heer. Mooi, hè? Nou, dan moet je niet bij boze geesten omkomen. Want die ontkennen dat Jezus ook maar iets kan doen in jouw leven, aan jouw probleem, aan jouw omstandigheid, en ze arseren dat stevig uit. Zodat je zelfs zou denken, oh, dan ga ik bidden dat mijn probleem weg is, ga ik bidden dat mijn omstandigheden verdwijnen. Nee, bidden dat je kracht krijgt, dat je visie krijgt, dat je helderheid krijgt. Zo, en die boze geesten onderkent. En de scheiding der geesten toepast in je eigen bestaan en leven. Zo kom je echt verder. Ja? Laat Jezus je maar inspireren. Zoals je merkt dat Petrus en Johannes zich en de apostelen zich door Jezus laten inspireren. Getuig van je Heer. Net als Petrus. En dan lees je in vers 10, deze mens hier is gezond geworden, ja, en dat is dankzij de naam van Jezus Christus, nog wel uit Nazareth. Ja, dat had een slechte klank hoor. Ja, dat er zelfs bij. Geen enkele verklaring zegt er iets van, maar het valt me nu ineens op. Het is die uit Nazareth, weet je wel? Kan er iets goeds komen uit Nazareth? Nou, kom dan maar eens kijken, ja. Kan er iets goeds uit mij voortkomen? Kom maar eens kijken. Ja, het is dagelijks strijd. Kan tegenkomen in je strijd. Op momenten. Maar jij komt verder. De naam van Jezus Christus. Daar mag je een beroep op doen. En er zijn allerlei mensen die gaan pleiten op de naam. De naam van u, Heer, de naam van u. Maar nou het wel invullen. Want de naam van Jezus staat voor al het werk van Jezus Christus. Al het werk, dat klinkt zwaar. Nee, ik bedoel heel zijn werk. Voor wat hij nu dus bijvoorbeeld in de gemeente doet. Voor wat hij nu in jou doet. En door jou heen in de gemeente. Wat hij al gedaan heeft voor jou en voor mij. Wat hij nu doet. En wat hij nog gaat doen. Nou, dat is zo'n heerlijk perspectief. Het wordt eigenlijk alleen maar mooier als je het boek Openbaring goed leest. Ja? Nou, en dan zegt hij, Petrus en Johannes, dan zegt hij, dit moet toch bij jullie leden van het Sanhedrin bekend zijn. Ja? Dit moet toch bij heel het volk bekend zijn. Dat weet toch iedereen ondertussen wel, dat dit allemaal gebeurd is en gebeurt. En ook van deze verlamde man. En dan geeft Petrus en Johannes geven aan, wij doen dit niet in eigen kracht, wij doen dit in de kracht en op de naam van Jezus Christus. Dat kun je hier lezen. Ja? Door zijn naam te noemen, hem te belijden. Jullie hebben hem gekruisigd. God heeft hem uit de doden op doen staan. En zeggen ze dan in vers 11, Jezus is de steen die door jullie de bouwlieden vol verachting werd weggeworpen. En wat hoor je daarin? Want dat is een heel bekend thema. Dat thema, dat is een tekst die staat in Psalm 118. Psalm 118, vers 22. Lees maar mee op de biemer. De steen die de bouwers afkeurden, is een hoeksteen geworden. Ja? Jezus zegt ook hier iets over, toch? Weet je het? Aan het eind van de gelijkenis van die werkers in de wijngaard. Ja? Lucas 20, vers 17. Daar zegt hij ook, jullie zijn de bouwlieden. Oh nee, wacht maar. Laat hij niet. Zoek hem even op. Lucas 20. Ja. Oké, mooi. Maar hij zag hen aan en zeide, wat is dan dit, het welk geschreven staat? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. Lucas 20, vers 17. Jezus is de steen. Je zou natuurlijk bijna willen zeggen de levende steen. Ja? Jezus is de steen. En de schriftgeleerden zijn de bouwlieden. Ja toch? En zij verachten hem. Zij verwerpen deze steen. Hier kunnen ze niks mee. Ze kunnen niets met Jezus. Je zal dat toch zeggen in je leven. Ja, ik kan niks meer met Jezus. Oh nee? Hij is de hoeksteen. Hij is de hoeksteen geworden en is nu de hoeksteen van Gods bouwwerk, wat tevoorschijn komt in levens van mensen in de hemel. En deze grote hoeksteen, ik pak even het beeld, houdt alle kleine stenen bij elkaar, houdt de muren bij elkaar. Ja? Maakt ze stabiel. Maakt jou dus stabiel. Jezus is de hoeksteen. Hij verbindt mensen tot zijn gemeente. En dat doet hij bijvoorbeeld, maar daar kan je een hele studie van maken voor jezelf, in rijtjes maken, met zijn geloven. Door zijn hopen. Met zijn liefhebben. Dat doet hij met zijn gezindheid. En zijn mentaliteit. Dat doet hij met zijn inzicht en doorzicht in alles. Daar hoor je de hoeksteen. En dat houdt jou bij elkaar. Jullie bij elkaar. Ons bij elkaar. Als jij Jezus laat werken in je leven, dan gaat dit ook werken. Dit verbindende van geloven, verwachten voor elkaar, liefhebben, inzicht, gaat werken in jouw leven, in onze levens, steeds meer. Dan kan hij mij, jou, steeds stabieler maken. Dan is hij steeds duidelijker het fundament van mijn en jouw leven. En als we dan teruggaan naar wat er gezegd wordt door Petrus en Johannes in vers 12, door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. De climax van de toespraak zie je hier. In niemand anders is er redding, heling of bevrijding. Het MBG heeft gelukkig nog, er is geen andere naam onder de hemel aan de mensen gegeven. Door welke wij gered worden, dat kan alleen maar door Jezus. Dat gebeurt alleen maar in de naam van Jezus. Mooi, hè? Als je dat vasthoudt voor je eigen leven al. Ja? Je niet, daar kan je met handelingen ook aardig mee manipuleren. Zeg, oh, als er zulke dingen gebeuren, en gebeuren ze nu vandaag? Nee, ze gebeuren vandaag niet. Nee, dan moet je niet over de gemeente gaan praten, maar dan moet je over jezelf gaan praten. Wat gebeurt er nu in mijn leven, Heer? Wat kan er verder aan de gang? Waar kan ik scheiding van geest bewerken? Waar kan ik herstellen? Zo? Geldt ook voor mezelf, ja? En dan zie ik hier in ieder geval niet alleen verlamden ontvangen genezing. Alle ontvangen heil, genezing, bevrijding en eeuwig leven. En alle, in het bijzonder wij die hier zitten, toch? Wij die luisteren, die kijken. Dit geestelijke goede werkt door in je fysiek, in het psyche. In het sociaal omgaan met elkaar, dan ga je je verbinden, dan blijf je niet om jezelf meer. Dan gaat het om het heil. Dan gaat het om de redding. Dan gaat het om de bevrijding die Jezus in jouw leven verricht. En daar word je door in beslag. Oh, wat is dit een machtige weg. Wat is dit een prachtig leven. Wat er ook tegenop komt. Ja? En dan te midden daarvan ligt op het perspectief van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die gaan komen. Waar geen zonde meer is, geen ziekte, geen pijn, geen verdriet, geen dood. Wees blij. In hem, Jezus, is redding. Altijd. Voor iedereen. Iets daarvan is overgekomen, denk ik. In vers 13. Gaan de leden van het Sanhedrin aan de gang. Ja? Vers 13. Als de leden van het Sanhedrin zien hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optreden en begrijpen dat het gewone en ongeletterde mensen zijn, staan ze verbaasd en ze realiseren zich dat beiden in Jezus' gezelschap verkeerden. Ja? Ze staan verbaasd. Die figuren hebben geen opleiding. Ja, het zijn ook nog leerlingen van Jezus. Wat zijn ze vrijmoedig? Vers 14. Maar omdat de man die genezen is bij hen, dat ze die bij hen zien staan, kunnen ze niets tegen hun woorden inbrengen. Maar ja, die man die daar staat, die is toch mooi gezond geworden. Tjoe, die is toch echt genezen. Wat kunnen wij hier nou tegen inbrengen? En dan bevelen ze hen de raadzaal te verlaten om te overleggen met elkaar. Het verhoor is nu afgelopen. Jullie kunnen even gaan, even op de gang. En zometeen zullen we diploma's uitreiken. Dan kunnen we hier samen even nu overleggen over jullie. Apart, hè? En dan zeggen ze, dan komt het overleg. Neem ik je mee. Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat ze een wonder hebben verricht. We kunnen dat niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hun verbieden zijn naam ooit nog te gebruiken. Zo. Ze vragen. Wat moeten we doen met hen? Naar de Bijbel zegt, in het vervolg daarachter, een onmiskenbaar teken is geschied. Dat is voor iedereen duidelijk. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Dat is ook een vraag, die hoor ik bij Handelingen 2. Heb u nog die toespraak? Wat moeten we doen? Dat vragen dan degene die op de Pinksterdag Petrus daar vol en vervuld van de Heilige Geest horen spreken. En zij vragen dat dan uit schuldbesef. Wat moeten we doen? De schriftgeleerden die hier overleggen, die kunnen het heil niet ontkennen. Maar zij hebben geen schuldbesef. En wie geen schuldbesef heeft, die verhardt in zijn eigen gelijk. Die wil zijn eigen positie redden. En dat zien we hier. Het evangelie mag niet verkondigd worden aan het volk. Een spreekverbod, ja, dat is de oplossing. Nou, en dan gaan we naar, laat ik je vers 17 nog een keer zien. En dan op de, die hadden we net, ja. Maar, staat er dan, opdat het zich niet nog meer verspreidt naar de gemeenschap, naar de Bijbel vertaalt volk altijd met gemeenschap, moeten we hen zo bedreigen dat ze nooit meer tot iemand van de mensen spreken op het gezag van deze naam. Ze willen hen zo bedreigen dat ze nooit meer tot iemand op de naam van Jezus spreken. Dus de naam van Jezus niet meer vermelden. Bedreigen, zo bedreigen. Hoe bedreigen zij hen? Denk je, wat zouden ze kunnen doen? Als je uit de gemeenschap zetten, ja. Doden, dat is heel rigoureus. Denk eens aan Jezus, zijn lijdensweg, want dat komt hier terug hoor. Geestelen. In gevangenschap zetten. Of naar de Romeinse overheid verwijzen en hen daarin brengen. Kijk eens, dit zijn oproerkraaiers. Het is toch niet nieuw, hè? Dat hebben we toch al eerder gezien. En eigenlijk is die geest nog steeds springlevend. Altijd mensen aan het kruis slaan. Ja, zo. Nou, is gezegd dan. Goed. Zij bij elkaar willen hen, Petrus en Johannes dus, zo bedreigen dat ze nooit meer tot iemand op de naam van Jezus spreken. die naam niet meer vermelden. En dat doen ze, zei ik net, door geestelijke gevangenschap enzovoort. Daar zitten geesten achter, daar was ik. En die geesten willen de naam van Jezus doodzwijgen. Jij mag naar de ark gaan, heel leuk. Jij mag ook een beetje meedoen, wel of niet komen. Maar als je de naam van Jezus maar niet gebruikt, als je het werk van Jezus maar niet laat werken in je leven, dan zijn die geesten volkomen tevreden. Dan zeggen ze, joh, je hebt toch een goed leven, het gaat goed, je hebt nou een betere auto, hè, en je hebt beter werk, hè, wat wil je nog klagen? Ik praat even hoe die geesten, en soms denk je dat je zelf bent misschien, dan moet je nog scheiding maken. Ja. Er zitten geesten achter. Die willen dus de naam van Jezus in jou doodzwijgen. En daarmee, en dat is het geniepige, jouw mond doodmaken. Ja? Je moet zwijgen over Jezus. Je moet zwijgen over de gemeente, de ark, weten ze waar je erheen gaat. Je moet zwijgen, en dat is nog een hoger, over het bouwwerk in de hemel wat gebouwd wordt. Er zijn heel veel mensen die op aarde aan het timmeren zijn. Ja, die timmeren niet zo hoog. Oh, leuke. Ja? Het gaat erom dat je in de hemel, dat je daar bezig bent. Geleid door Jezus. In de gemeente. Je mag niet getuigen, dat willen ze ook niet, van het heil dat Jezus mensen brengt. Dus hebben zulke mensen het dan, als ze daarin getuinen, alleen maar over negatieve dingen. Ja, ik heb in de gemeente gezeten, maar wat daar toch gebeurde? Nou, stop maar. Goed. En, dan kijken we verder. Dan kijken we verder naar vers 18. Wat zeggen ze? Wat gebeurt er? Ze roepen hen terug en bevelen hun de naam van Jezus op geen enkele meer te gebruiken en het volk niet meer over hem te onderrichten. Zo. En wat zeggen ze? Dit is het bevel, de naam van Jezus mag je niet meer gebruiken. Nooit. Het volk mag je niet meer over hem onderrichten. En, gaat vers 19 al verder, maar Petrus en Johannes zeggen, kunnen wij tegenover God verantwoorden om wel naar jullie te luisteren en niet naar God te luisteren? Ergens anders moeten wij God dan niet gehoorzamer zijn dan mens. Dat is een gevaarlijke natuurlijk, want die is ook wel eens uitgegleden door mensen die geen gemeente voor ogen hadden. En die altijd alleen maar God gehoorzamen. Ja, heel erg sterke. Goed. Dus wat zie je hier in vers 19? Petrus en Johannes blijven beleefd, netjes. En ze gaan antwoorden. En ze antwoorden met een vraag. En in die vraag, als ik vers 19 goed gelezen heb, dan heb je gehoord, in die vraag staat luisteren naar God centraal. Ja, heb je hem? Kijk maar even mee dan. Luisteren naar zijn woorden. Om die woorden in je leven uit te gaan werken met zijn hulp. Dat is wezenlijk voor mij, voor jou. En als je meekijkt is het duidelijk, Gods werk wordt niet gestopt. Het wordt niet ongedaan gemaakt, bij hen niet. En als het goed is, bij jou ook niet. Dat weet je. Wij gehoorzamen God, zegt hij als het ware. Wij moeten wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Petrus, hij gaat heel vastberaden verder. Wij moeten, vers 20, immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Wat hebben ze gezien? Het leven van Jezus. Wat hebben ze gehoord? Wat hij verkondigt? Wat hebben ze nog meer gezien? Hoe hij leeft? Ze hebben zijn lijden en sterven meegemaakt, hoe hij daarin was. En hoe hij is opgestaan uit de dood en bij hen kwam. Hoe ze hem als verheerlijkte Heer, ze konden het haast niet begrijpen en geloven, ontmoet hebben. En wat Jezus hen leerde over Gods Koninkrijk gedurende die 40 dagen, was een aardige barbecue, maar werd er ook stevig over Gods Koninkrijk gesproken. Over zijn hemelvaart. Prachtig, hè? Over de uitstorting van de Heilige Geest. Ze zijn erbij geweest. Ze leven eruit. En ze weten dat Jezus het heil, dat Jezus dus alles van God heel dichtbij brengt. Voor henzelf, want ze leven eruit, en voor jou, want je mag er ook verder uit gaan leven. Het gaat dan om alles wat ze met hem beleefd hebben. Dat heeft hun hart zo vervuld. Ze lopen daar en ze moeten getuigen voor die rechtbank. Ze hadden ook kunnen denken, nou, we houden ons sjaakjes en we zeggen, dank u wel meneer, goed meneer, en we gaan weer meneer. Maar dat doen ze niet. Ze gaan gewoon heel rustig vertellen en getuigen van wat er in hun hart leeft. En, ja, dan worden die mensen toch een beetje, denken, wat krijgen we nou? Vers 21, na hen nogmaals bedreigd te hebben, laten ze hen vrij, want ze weten niet hoe ze hen kunnen straffen, nu de mensen God loven en eren om wat er is gebeurd. Ze bedreigen hen nog meer. Barst erop en denk erom. En toch laten ze hen vrij. Er staat dan zo raar, want ze weten niet hoe ze hen kunnen straffen. Dat moet je natuurlijk niet zo lezen tot zover. Want ze weten best hoe ze hen kunnen straffen. Daar hebben ze mogelijkheden zat voor. Maar ze weten niet hoe ze hen kunnen straffen, nu de mensen God loven en eren. Ja, wat gaan we toestand krijgen, mensen, in die tempel. Ja? Ze durven het inderdaad niet. Ze durven het niet. Ze durven Petrus en Johannes niet te straffen. Zij kunnen degene die dit teken in de naam van Jezus verricht hebben niet straffen. Want dan zal het volk in opstand komen. Dan verliezen ze dus, en moet je even meedenken, dan verliezen ze hun gezag over het volk en ze zijn nog wel de rechtbank. Ze mogen van de Romeinen rechtbank zijn over de Joden. En dat willen ze graag zo houden. En, zegt er 22 dan, de man die zo wonderbaar is genezen, is namelijk meer dan 40 jaar verlamd geweest. Deze man, deze mens, die zo wonderbaarlijk genezen is, is meer dan 40 jaar verlamd geweest. Ja? 40, hoor je het? Een volheid. En hier een volheid, wat zal ik zeggen als je daar de hele tijd moet liggen bij zo'n poort? Een volheid van beproeving, van ellende en van pijn. Je zal daar in de poort liggen van die rijke man. Ken je hem ook? Ja. In de poort van dat je niet naar de tempel kan. Dat is toch wat. Zoveel ellende. 40 jaar verlamd. Hij is niet gaan klagen volgens mij. Hij lag er niet te steunen. Ik lig hier al 40 jaar. En het zal nog wel 40 jaar duren. Nee. Er is helemaal geen gelegenheid voor geweest. Maar deed hij ook niet. 40 jaar niet kunnen lopen. En toch genezen. Dat kan dus. Heb je hem? En er ligt een geheim in. Want je kan dit geheim gelijk weer dogmatiseren. En dan ga je op een heel aparte manier over genezing praten. Zoals heel veel mensen dat willen. Dat doe ik niet. Maar we doen niets af aan de Heer die geneest, die herstelt, ook lichamelijk, voor de duidelijkheid. En boze geesten doen daar alles aan af. Die zetten daar alles voor op zijn kop. Zodat jij mee gaat denken, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Ja, ja, het is in de gemeente, nee. Dan hebben ze hun zin. Dus ik hoop dat je het ziet. Ik zie het. En ik zie hoe daar de frictie ligt. De frictie om je daar niet bij neer te leggen. Maar om ook niet bij die boze geesten mee te gaan. Heb je hem? Zo kom je verder. Genezen kan op de naam van Jezus. Het gaat er niet primair om te genezen. Het gaat er voor ons om Jezus te volgen. Heb je hem door? Ja? Heer, als u nou mijn problemen oplost, dan kan ik u volgen. En ja, de Heer is al verder gelopen. Hé, Heer, waar bent u nu? Ja, wil je me volgen? Zomaar even, gewoon als itempje tussendoor. Prachtig, hè? Dat je gelooft. Dat je beleidt. Dat mag best je dagelijks belijdenis zijn. Heer, u bent opgestaan uit de dood. En ik ben met u uit de dood opgestaan. En ik sta verder op uit wat niet kan, uit wat niet mogelijk is, uit wat mij dus passief maakt. Ik breek met die geesten. Ik roep u aan over mijn leven. En ik leef vanuit opstaan, vanuit omhoog gaan met u. Prachtig. Mooi, hè? Die man heeft geen standbeeld gekregen. Die verlamde man die genezen was. Er staat helemaal verder niks meer over hem in. Maar ik denk dat hij het goed heeft gehad. Ja? Hij heeft niet rondgelopen van, willen jullie me bewieroken, want ik ben tenminste, ik ben genezen. Ik denk dat hij Jezus is gaan volgen. En hoorde bij die 5000. En meegegaan is. En verder gegaan is. Wat een oproep voor jezelf. Mooi hè? Amen.